see. Sorry, Tien. En ik moest denken aan mijn zoon, die had de muziek van Delirious. Dat is van Delirious, dat liedje. Dat zou je misschien niet verwachten. Maar. En als hij er wel eens naar luisterde, dan zei ik altijd tegen hem van... Ja, ik geloof wel dat het gospel is. Want ik hoor af en toe tussen dat geschreeuw door Jezus langskomen. Nou, dat vond hij helemaal niet leuk. Dat heeft hij mij een boek gegeven van Martin Smit. Dat is dat was de leider van de band en de zanger ook. En ik werd weggeblazen door dat boek. Dus ben ik samen met hem op het afscheidsconcert geweest van Delirious, want ze stopten ermee. Gelukkig is Martin Smit wel doorgegaan. En toen zongen ze Majesty. En hij knielde. En ik huilde. Wat een moment was dat. En wat een man, een christen, om een voorbeeld aan te nemen. En soms hoor je wel eens van die dingen, of zie je wel eens dingen, dan reageer je erop. En hij die in de hemel zit, lacht er een beetje om en die denkt, ah, ik kom nog wel eens langs, jongen. Maar goed, Anneke had het er al over, Tien, ik had het er ook al even over. En ken je dat, hè? Dus je maakt een planning in je agenda. En door allerlei omstandigheden wordt die hele planning wordt gewoon helemaal door elkaar geschud. Blijft weinig van over. Nou, ik had ook zo'n heerlijke planning voor de afgelopen week. We moesten de cijfers voor de jaarvergadering moesten eigenlijk vandaag verstuurd worden. Je hoort het al eigenlijk. Misschien worden ze nog vandaag gestuurd, ik hoop het. En anders wordt het morgen. Maar goed, aan het begin van de week had ik nog niet alle input binnen en ik moest het plan nog schrijven. Maar daar had ik de maandag, de dinsdag en de woensdag voor gepland. Tot ik zondag in de dienst een mailtje kreeg dat het met mijn schoonzus Ineke, de vrouw van mijn oudste broer, van mijn kameraad, dat ze heel slecht lag. Dat ze naar het ziekenhuis was gebracht met spoed en het zag er niet best uit. Ze heeft een ernstige vorm van COPD. Ze is al oud geworden voor die ziekte. Maar het ging helemaal mis en er kwam ook nog een darmperforatie bij bloedvergiftiging. Nou, daar zou ik die maandag en die dinsdag en die woensdag dus voor werken. Maar ik kreeg allerlei telefoontjes en er gebeurde van alles. Donderdag en de vrijdag en de zaterdag zouden voor de preek zijn. Ja. En op woensdagavond overlijdt ze. Ja. En wat een heerlijke liederen. Oh man, ik dronk ze binnen vanmorgen. Ja, we zitten in hetzelfde schuitje. Anneke, zus Nel is ook overleden. Die heeft ook van de week een begrafenis. En dan zulke liederen. Oh, heerlijk. Ja. Ja, dat is hij. Ja, ik weet het. Ja. Ja.
Deze liederen waren al uitgezonden.
Ach. Nou. Hoe groot is onze God? Geweldig. Nou ja, u begrijpt dat mijn hoofd er niet zo naar stond. En donderdag heb ik er echt niks gedaan. Ik heb het geprobeerd en ik heb het laten gaan. En ik ben lekker gewoon dingetjes voor mezelf gaan doen. En ik kon het niet. Nou, kreeg ik een telefoontje die donderdag. Aan het einde van de ochtend. Van mijn broer. Mijn broer zit in de vrijgemaakte gereformeerde kerk. Daar is hij ook ouderling geweest. En samen met zijn twee dochters waren ze aan de telefoon. En hij vroeg mij. Wat wil jij de dienst doen? Ik zeg zo, dat is nogal wat. Nou, ik zeg ja, dan moet ik eens over denken. Ja, dat je dit mij toevertrouwt. Een evangelische voorganger een dienst doen in een vrijgemaakt gereformeerde kerk. Ik weet niet of dat, misschien zal dat al eerder plaatsgevonden hebben. Ik hoef echt niet de eerste te zijn of zo, maar ik vind het wel heel bijzonder. En het is goedgekeurd ook. Ik mag daar zijn. En weet je, wij hadden de afgelopen week zo'n sterke indruk. En ik wil dat ook aan jou doorgeven. En ik zou dat ook graag aan Gerda door willen geven. Ik hoop dat ze kijkt. Bij ons kwam elke keer terug, ik ben erbij. Ik heb een heel mailverkeer. we hebben zo'n app en we zijn echt een familie, onze familie. Dat is... We leven zo mee met elkaar. We zitten zo dicht in ons hart. In elkaars hart. En dan stikt het van de appjes en zo. En elke keer, hij is erbij. De ik ben is erbij. En dat lied, hè. Dit staat toch op haar kaart, Tineke, dat lied?
Nee, van Sela.
Het is ook van Sela.
Oh ja, ja, ik zal
het zeggen. Ja, dit? Ja. Een boog in de wolken. Ja, dit staat op de kaart. Als teken van trouw staat bomen van mijn leven en zegt, ik ben bij jou in tijden van vreugde, maar ook van verdriet. Bij u ben ik veilig, u die mij ziet. Zij wist dat ze zou gaan sterven. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam onnoembaar aanwezig. Deelt u mijn bestaan, hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Ik ben die ik ben, is erbij. Hij is erbij. Ook op vrijdag om mij die preek te geven, daar ben ik van overtuigd. Ook op zaterdag, gisteren, als we afscheid nemen van namen van Ineke. En dat was best moeilijk, want na alles wat ze had meegemaakt, zag ze er niet zo uit zoals Ineke was. Ja. En dan is die hier. Bij Hans en Anneke, bij Tineke en mij, bij jullie allemaal, bij Gerda en Lies thuis. Maar weer kracht te geven. En dan denk je van, hey Ad, je moet preken. Ja, de boodschap, we gaan beginnen. Maar ik wou dit gewoon even kwijt, dat jullie weten hoe dit tot stand gekomen is. Volgende week, zondag, spreek ik ook. Vrijdag spreek ik ook. Zondagmiddag in het buurtcentrum spreek ik ook. En God gaat het geven. Dus verwacht niet te veel van mij verder deze week. Ik richt me op het woord. Ik moest het even kwijt. Dit is leven. En vanmorgen gaan we verder met de bergrede. De bergrede. En dan zijn we aangeland in dat stukje van de wet. Nadat Jezus gezegd had van, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden. Of neer te slaan of te vergeten. Ik ben gekomen om hem te vervullen. Om hem zijn werkelijke betekenis te geven. Hij wil de diepte laten zien. En dan gaat hij dus ook door. Hij gaat verder. Nog een tandje dieper. Nog een spade dieper, zou mijn schoonvader zeggen. En dan komt hij met wat voorbeelden uit de wet. En daar geeft hij dan zijn interpretatie aan. En dat het dan dieper gaat, nou, dat is wel duidelijk. Ik lees twee gedeeltes uit Matthäus 5 en wees niet bang, die andere stukjes komen ook, maar ik wil me even hier vanmorgen op concentreren. Matthäus 5, vers 21 tot 28 en vers 38 tot 48. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moordt zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Moet je even onthouden. En ik zeg zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, die zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Doe maar. Vers 23. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter en ga eerst met die ander verzoenen. En kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij. Terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangen gezet. En ik verzeker je, dan kom je niet vrij voordat je ook de laatste cent betaald hebt. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie, dat je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook je linkerwang toe te keren. Gaat diep, hè? Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, lopen dan 2 met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Doe maar. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Doen, is het een verdienste als je lief hebt, wie jou lief heeft, doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen dat niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Je mag... Oh, daar stond hij al. Hè? We zijn klaar. Oké, hij is goed. Je mag niet doodslaan. Gij zult niet doden. Ik wist niet uit het hoofd dat dat het zesde gebod was, maar dat soort rijtjes hou ik niet zo van. Maar het is dus zesde gebod. En dan zegt Jezus, ja wacht even, zelfs als je iets negatiefs denkt over je naaste, dan heb je met die wet te maken. Wanneer jij je herinnert dat jij iets tegen je naaste hebt, heb je goed geluisterd, zeg ik dat goed? Wanneer jij je herinnert dat jij iets tegen je naaste hebt. Dat stond er niet. Echt niet. En dat vond ik heel apart. Wanneer jij je herinnert dat je naast iets tegen jou hebt. Zelfs in zo'n situatie geldt dat. Jij weet, je bent je misschien van geen kwaad bewust. Maar je weet, ja, Arie, die heeft iets tegen mij. Ik weet ook niet waarom. Ik ga eerst naar Arie toe. Voor ik offer. Voor ik het avondmaal doe. En ik ga het goed maken met hem, hoe dan ook. Ja, ik vond het heel apart. Maak het goed. Pleeg geen overspel. Nou, dat doen we wel, hè? Dat lukt nog wel, geen overspel plegen. Ja, zegt Jezus. Maar wanneer je met begeerte naar een andere vrouw kijkt, heb je al overspel gepleegd. En dat geldt niet alleen als je naar porno kijkt, maar dat geldt ook als je op het strand zit of zo, of als je in de stad loopt, of noem maar op. Kijk weg. Nou, de wet zegt ook dat je niet scheiden mag van je vrouw en dat je haar dan een scheidingsbrief moet meegeven. Hier kom ik denk ik nog een keer op terug, want dat is best een ingewikkeld onderwerp. En ik zeg niet dat het fout is als je gescheiden bent, maar ik kom daar dus nog een keer op terug. Maar Jezus gaat wel terug naar het origineel. En dat moet je vasthouden. Hij gaat terug naar het origineel. Zoals God het bedoeld heeft. Een man en een vrouw die zich voor eeuwig aan elkaar verbinden. Hè, Cor? Zo is het, hè? Yes. Voor jou geldt het ook al zo lang, Lutse. Dan staat er in de wet. Oog om oog, tand om tand. En dan zegt Jezus, joh, je moet je niet verzetten tegen wie je kwaad doet. Je moet hem niet afwijzen, maar je moet hem lief hebben. De wet zegt dus dat je je naaste moet lief hebben. En dan zegt Jezus, nee, heb je vijanden lief. En bid voor wie je vervolgen. Wanneer jij lief hebt, die ook jou lief heeft, ja. Ik hou van mijn broer, ja, mijn broer hou ook van hem, van mij. Ik voel zijn pijn. Ja, dat komt omdat ik zo verschrikkelijk veel van hem hou. Maar dan ben je dus niets meer. Iedereen kan lief hebben. Nee. Heb je vijanden lief. En zegen wie jou vervolgt. En dan gaat het in dit stukje over onrecht. Die onthoud je. Ik heb een hekel aan onrecht. Het gaat over onrecht dat jou wordt aangedaan. Of waar je zelf mee bezig bent. Maar hoe pak je dat onrecht nu aan? Heel veel mensen verlangen naar een wereld zonder onrecht. En ik behoor daartoe en ik denk dat ik namens jullie kan spreken dat jullie dat ook willen. Een wereld zonder onrecht. Maar we leven nu eenmaal in een wereld die vol is van onrecht. En we zoeken naar wegen om het onrecht elke keer weer te tackelen. En dan niet oppervlakkig, maar diep, diep. Een hekel aan onrecht. Ik ben het helemaal met je eens, knaap. En dan horen we van Jezus hoe we onrecht kunnen bestrijden. Dat vinden we in het gelezen gedeelte. Jezus laat ons daar zien hoe het werkt. En dat vind ik mooi. En dan kun je misschien leven in een wereld vol onrecht. Maar dan mag je weten dat je in, met en door hem het onrecht kan bestrijden. Dat je werkelijk het onrecht kan bestrijden. Want wanneer Jezus iets van ons vraagt, dan is dat mogelijk. Want hij vraagt nooit iets onmogelijks aan ons. En hoe kunnen we dat? Gewoon door naar hem te luisteren, door vol van hem te zijn. Dat kwam ook in de liederen naar voren. Door de geest die hij ons schonk, helemaal in je toe te laten. Het is een gentleman. Open je voor hem. Misschien dat ik daar de komende tijd wel wat nadrukkelijker over ga preken. Open je voor de geest. Het is zo belangrijk. Ook dat de gaven van de geest gewoon openbaar komen. Dan kan je zeggen van ja, wacht even, niet zo moeilijk. We zijn een charismatische gemeente. En de charisma mogen naar buiten komen. En dat is ook iets ja, wat ik samen met de aanbidding eigenlijk dringend wil vragen. Wees er mee bezig. Wees er elke dag mee bezig. En laat ook de geest toe in je kleine kamertje, in je stille tijd. Probeer daar gewoon, ook als je nog nooit de tong hebt gesproken, je geef het me maar. En probeer het daar maar lekker in de stilte. Jezus haalt elke keer de geboden van God aan, die we vinden in de boeken van Mozes, de Tora. Oog om oog, tand om tand. Anders gezegd, een misdaad moet gewroken worden. En het heeft ook vaak de kleur, hè, van ik zal het je even betaald zetten. En hier wordt dus niet alleen het onrecht bestraft, maar hier wordt ook over wraak gesproken. Wraak als een persoonlijke afrekening, als een persoonlijke vereffening. Ook dit gebod, oog om oog, tand om tand, lijkt wel erg op wraak. En hoe komt het dan toch in de Bijbel terecht? Hoe kan God dit zeggen in het Oude Testament? Jezus zegt er wel iets anders van. Maar in het Oude Testament hebben ze dit wel zo gehoord. Hoe kan dat dan? Nou, dus één ding is heel belangrijk om te weten. En dat is dat God daar niets mee te maken heeft met dat onrecht. En ik zal straks uitleggen waarom dat vers er dan staat. God heeft ook bijvoorbeeld niets met de dood te maken. De dood en de zonde die gaan samen. En twee vrienden in het rijk der duisternis. Nou ja, vrienden. En door de dood is ook de zonde in de wereld gekomen en is ook al die ellende gekomen, is ook het onrecht tegengekomen. En in de schepping van God, in de originele schepping van God, was helemaal geen sprake van de dood. Ik doe dat wel eens, dan maak ik een lijstje en dan zeg ik voor, na de zondeval. En dan moet je eens kijken hoeveel dingen er nog aan de linkerkant komen te staan. Die helemaal niets, maar dan ook niets met God te maken hebben. En je kunt hier duidelijk over lezen ook gewoon in Genesis als Eva verleid wordt. En Adam natuurlijk ook. Genesis 3 vers 1 tot 4, daar staat de slang vroeg aan de vrouw. God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten. Vuile leugenaar. Nee, gelukkig, zei de vrouw, zei Eva, nee, we mogen van alle vruchten eten. Behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten, of hem alleen maar aanraken, zullen we sterven. Dus God heeft er ook bij gezegd, waarom niet? Wat een lieve vader hebben wij. Niet alleen maar, dan mag je niet aankomen, zoals mijn vader, waarom niet, pa? Ja, omdat ik het zeg. Dat zegt God niet. Die legt het uit. Nee, zei de vrouw, we mogen de vruchten eten van alle bomen, behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten of hem alleen maar aanraken, zullen we sterven. Dat heeft God gezegd. Sterven? Zei de slang. Jullie zullen helemaal niet sterven. En hier zie je ook duidelijk dat was ook een heel ja, nieuw begrip, zeg maar. Dat had niets met God te maken. Allemaal leugens die hij vertelt. Allemaal leugens. Hij liegt als hij ademt. Ik vind dat verschrikkelijk. Als jullie van die boom eten, zul je sterven. Heeft de dood het in jouw leven voor het zeggen. En krijg je er ook de Satan op de koop toe bij. En weet je wat dood betekent? Dood betekent afgescheiden zijn van God. Wauw. Maar dan zie je dat we helemaal niet afgescheiden zijn. Want als het gebeurd is, zegt God, Adam, waar ben je? Want God zoekt wel, hoor. De mens wil dan misschien niet, maar God wel. En die dood, ja, daar hebben we nog mee te maken. Kunnen we over meepraten. Maar die dood is dus het gevolg van de zonde. En hoe zit het met God? Nou, Jacobus is daar heel duidelijk over. Stel dat je verleid wordt en je iets verkeerds doet, zeg dan nooit, God probeert mij te laten zondigen, want God zal nooit iemand verleiden om te zondigen. En God kan ook zelf nooit verleid worden om iets verkeerds te doen. Nou, die had het goed begrepen, Jacobus. En dan moet je eens weten hoeveel strijd er geweest is om dit boek, Jacobus, in de context van de Bijbel te krijgen. In die tijd dat samengesteld werd. En nog één. Al het goede dat wij krijgen, elk volmaakt geschenk, komt van God. Al het goede komt van God. Want God is goed. Dat zal altijd zo zijn, want God verandert niet. Dat is dus nu vandaag nog steeds zo. Als die zo naar Adam komt, komt die ook zo naar jou. Komt die ook zo naar jou. God verandert niet. Het licht van de zon en de maan verandert voortdurend. Maar God die het licht gemaakt heeft, blijft altijd dezelfde. Het was God besluit dat wij de waarheid over hem zouden horen. Dit is de waarheid. Oh, oh. Geweldig, hè? Hij besloot om nieuwe mensen van ons te maken. Daar word je toch hartstikke blij van. Want hij wil dat zijn nieuwe wereld met ons begint. God heeft niets te maken met dood, met ziekte, met oorlogen, met natuurrampen. Satan zit erachter. Zo makkelijk, ja. Nou ja, zo makkelijk. Maar zo is het wel. Hij is het die de macht in zijn rijk oproept om alles wat God gemaakt heeft kapot te maken. En daarna God er ook nog de schuld van geven. Hoe vaak hoor je het niet? Nou, waar is nou die God met al die ellende in de wereld? Maar God wil ons gebruiken als die lichtpuntjes tegen die donkere achtergrond. Als die opvallende lichtpuntjes tegen die donkere achtergrond. En waaraan kan je zien dat God goed is? Aan die ultieme daad. Hij heeft zijn zoon gegeven. Die heeft zijn plek in de hemel naast de Vader, een prachtige plek. Die heeft hij opgegeven, is mens geworden. En hij heeft zich overgegeven en is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij heeft aan een kruis gehangen. Is die dood ingegaan. En Godzijdank, halleluja, hij heeft de dood verslagen. En de dodenrijk verslagen. En de sleutels afgenomen. Wij hoeven niet bang te zijn voor een dood. Het is zoals Matthijs Buwalda zingt. Nog één rivier. Nog één rivier. Mijn schoonzus is die rivier overgestoken. Haar laatste woorden was, ik doe het samen met de Heer, hij is erbij. Geweldig. En ik geloof dat God barmhartig is. Zo barmhartig. De dood is dus geen vijand meer. We gaan niet dood. Paulus die zegt zelfs, die durft zelfs te zeggen, dood, waar is je prikkel? Laten we maar rustig doen, hoor. Als wij sterven, dan worden wij in de hemel wederom geboren tot een nieuwe schepping. Zoals King Abaan van Sela dat zo prachtig verwoordde. Ik ga een opnieuw geboren zijn meewaken in God. En dan krijg ik een lichaam wat niet meer kapot is. Wat niet in een rolstoel hoeft. Mijn zus, mijn schoonzus, die kan weer vrijuit ademen. Oh. Geen wraakzuchtige God dus. Maar hoe zit het dan? Want het staat er wel. En dan moet je goed begrijpen. Dan moet je ook goed luisteren. Ja, niet dat jullie dat niet doen, want dat klinkt zo badinerend, maar zo bedoel ik het dus niet. Waar het om gaat is dat je begrijpt dat God ook met deze wereld te maken heeft. Wij leven in een verworden wereld waar onrecht de boventoon speelt. En met die wereld heeft God ook te maken. Kijk, Israël vroeg op een gegeven moment om een koning. En God wilde dat niet. Want hij zei, ik wil zo graag jullie koning zijn. En dan blijven ze drammen en dan zegt God, oké. Okay. God, die conformeert zich dus naar die mens en die geeft een koning. Die geeft een wet. Die geeft zijn zoon. Allemaal omdat het hier kapot is. Jezus hoefde echt niet te komen als het hier niet kapot was. Daarom moest hij komen. En God moet daar dus rekening mee houden. En dat doet hij ook. En dan zou je zeggen, waarom doet hij niet? En het is voor elkaar. Ik geloof werkelijk dat dat zou kunnen. Als iemand, een persoon zo groot, zoiets kan maken als onze schepping. Ja, dan kan hij ook dit doen, tuurlijk. Maar dat doet hij niet. Want hij doet het via ons. Ik ga de Satan onder jullie voet vertreden. Maar dan moeten we wel in beweging komen, anders komt hij er niet onder. En dan moeten we het ook wel geloven dat we met hem meer dan overwinnaar zijn. Nou, hij heeft dus met een zondige mens te maken en hij geeft hier regels voor de rechtspraak op een aarde die te maken heeft met zonde. En dan geeft hij aan de rechter, geeft hij als het ware de piketpaaltjes om recht te kunnen spreken, zodat de mens niet zelf met zijn wraakgevoelens tekeer gaat en zelf het heft in handen neemt als het om zulke soort dingen gaat. Dat moest geregeld worden, gestandaardiseerd worden. En ik zei net eventjes, opletten wat je hier hoort. Nou, daar sprak Jezus ook over, die rechtspraak in verband met de wet van God. Die is er gewoon om ons hier op aarde binnen de lijntjes te houden. En dat is zo belangrijk. En dat zie je ook, hè. Wanneer er in die tijd bijvoorbeeld, er waren ze boom aan het hakken. En dat stuk staal vliegt er vanaf. En dat raakt iemand aan zijn hoofd en die persoon is dood. Dan heeft de familie van die man recht om het leven ook te nemen. Oog om oog, tand om tand. En dan waren er 7, geloof ik, vrijsteden in Israël, verspreid. Dan mocht hij naar zo'n vrijstad vluchten. En waarom? Dat hij dan niet veroordeeld zou worden of dat er dan niks zou gebeuren? Nee, hij ging naar een vrijstad. En in die vrijstad was ook altijd een rechtbank. En daar werd recht gesproken. En als die man vrij was, dan mocht hij daar ook gewoon blijven wonen. Maar als hij wat gedaan had, wat fout was, moest hij ook betalen. Mooi, die vrijsteden. Maar dat was er dus puur om die persoonlijke wraakzucht, eigenlijk ook de bloedwraak vooral, om dat aan banden te leggen. Nou, God geeft dus regels voor de strafmaat die de rechter moet hanteren. En laat de rechter er dan maar zijn vonnis over uitspreken. En dus geen plezier in onrecht, geen ruimte voor wraak, maar ruimte om te laten zien dat je een leven met God hebt. Je vijand liefhebben. Naar hem toe gaan voordat er iets gebeurt. Voordat er een ruzie ontstaat. Voordat er klappen vallen misschien zelfs. Ga naartoe. Hij wil het onrecht uit onze harten halen. En hoe kun je nu weerstand bieden aan wie je kwaad berokkenen? Hoe worden we nou, zoals er staat, dat onrecht de baas? Hoe doen we dat? En dan geeft Jezus 4 voorbeelden van onrecht. Het eerste is die rechterwang. Hè? Iemand op je rechterwang staat. Op je rechterwang kan je alleen slaan. Of als je links bent, ja, dan kan je een flinke geven. Maar als je rechts bent, moet je dus met de buitenkant van je hand, doe je zo. En dat is hetzelfde als de tegenwoordige tijd schoenen gooien. En ik denk dat Roy wel weet, als je een schoen naar iemand gooit, dat is diep beledigend. Diep beledigend. En met de hand, vlakke hand op iemand zijn rechterwang slaan, is een diepe belediging. Nou, en dan heb je dus niks anders dan te zeggen van, of dan eigenlijk de andere wang ook toekeren. Oftewel, wees bereid om het volle onrecht te dragen. Wie je onderkleed wil nemen, geef je ook je bovenkleed. Bovenkleed was voor de armen in die tijd het dekbed waar ze onder sliepen. Dus als dat weg was en het was koud, nou, dat is niet leuk. En het gaat hier ook wel over de armen. En als er dan een rechtszaak was, dan mocht zo'n eiser, die mocht een onderpand vragen. En dan vroeg hij dus zulke soort dingen. De armen werden armer en de rijken werden rijker. En toch zegt Jezus hier dat je bereid moet zijn om het onrecht tot het uiterste te dragen. Als er iemand dwingt om met mij om mail te gaan, ga er dan twee met hem. Nou, het is duidelijk waar het hier over gaat. Dit gaat over de overheerser, over de Romeinen. En dan was er een Romein die moest bij wijze van spreken naar Rome. Die had heel zijn bepakking bij zich. En dan kwam er een Jood langs en dan zei hij, hup, jij draagt mijn bepakking voor een mijl. En dan zei die Jood, joh, ik doe er twee. Ik vind dat geweldig. Wanneer dat gevraagd wordt, loop je twee mijl of misschien wel drie of vier, ik weet het niet. Maar het is wel zo dat je bereid bent om dat volle onrecht te verdragen. En wie van jou iets vraagt, wat dan ook, keer je dan niet van hem af? Al wil die geld van je lenen, leen het, zonder rente. Dat is lenen in de Bijbel, zonder rente. En het gaat hier eigenlijk over mensen die je onrecht aan doen, eigenlijk ook over hun bezetter. En dan komt er zo'n bezetter en die zegt, ik heb jouw koe nodig. We hebben vanavond een maaltijd. En die koe is voor jou om te ploegen en om melk te geven voor je gezin. Maar je geeft hem omdat je bereid bent om het onrecht tot het uiterste te dragen. Jezus vraagt veel, heel veel. Hoe reageer jij op onrecht? Ben je bereid om onrecht te dragen? Ben je daar bereid toe? Ik vind het moeilijk. Het gebeurde gisteren nog. Ik hoorde een mopje ergens en dat blijft dan spoken. En dan, ja, dan speelt die ADHD lekker op. Wil ik me niet achter verschuilen, maar dan moet ik het vertellen. Dus ik vertel een mopje. En er was ook een hele fijne sfeer bij, het was bij mijn broer. En er werden wel meer mopjes verteld, maar ik vertel ook een mopje. En het schiet bij mijn zus helemaal verkeerd. En die zegt dat dat nou uit jouw mond moet komen. En dat is mijn oudste zus, hè? Dat is een van mijn vijf moeders. Zes moeders, want ik had een moeder en vijf zussen. Maar die bemoeit zich overal mee. En dan heb ik zoiets, waarom zeg je nou niet gewoon, ik vind dat niet leuk. Waarom moet je nou zeggen dat uit jouw mond komt? Hè? Je kwalificeert me even en je zet me in de hoek. Zo heb ik dus tegen haar gereageerd. En vanmorgen las ik mijn preek door en ik kwam hier en ik dacht, ja, ik ben me even gestopt. Ik heb God om vergeving gevraagd. Ik heb haar een appje gestuurd om vergeving te vragen. Stom, ik wil Jezus laten zien. En dat doe je niet door een mopje te vertellen. En dat doe je ook niet door dan te reageren als een bullebak van, wat doe je nou? Maar, dat is mijn probleem. Ik kan slecht tegen onrecht en dan vind ik dus dat zij mij onrecht aandoet. Ja, en dan, maar goed. Ik moet dus leren om dat onrecht gewoon te aanvaarden. Net zoals jullie dat ook allemaal moeten leren. Ik wil me leren te beheersen en ik wil leren om mijn meester te laten zien. En niet alleen als ik hier sta, juist niet. Ja, moet ook wel hier. Maar juist in die wereld. Want die komen al genoeg bullebakken tegen die alleen maar op de rechterwang slaan om te beledigen. Maar wij keren onze linkerwang toe. En als je zoiets doet, stel nou, er komt iemand en die slaat jou op je rechterwang. Dus er gebeurt iets. En jij keert de linkerwang toe. Wat denk je dan? Wat zal er dan gebeuren? Zal die slaan? Als die een beetje van zon in zijn lijf heeft, slaat die niet. Is die verbaasd? Als het een bullebak is die nergens zich wat van aantrekt, ja, dan had hij toch wel geslagen. Maar ik hoop dat je de bedoeling van Jezus proeft. Want het gaat erom dat je dan een spiegel voorhoudt. Geen boter op zijn hoofd of zo, dat is zo'n leuk spreekwoord wat wij er dan van maken. Nee, je houdt hem een spiegel voor. En dat kan alleen maar als je het zelf ook goed doet, hè, en in die spiegel kijkt. God had er zijn zoon voor over, om dat onrecht. Om dat onrecht te betalen. En dan moeten wij wraak nemen, betaald zetten. Nee, als je bereid bent het kwaad te aanvaarden, dan laat je Jezus zien. Dat is toch geweldig, dan ben je getuige van hem. En dat kan ook alleen maar als Jezus in je woont. En zeg nou niet dat je het onrecht dan recht praat, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. God wil geen onrecht, ik zei het al eerder. Maar laat jij dan jouw oordeel daarover maar in zijn handen, moet ik ook doen. God die zal altijd een rechtvaardig oordeel uitspreken. En hoe dat eruit ziet, heb je niks mee te maken. Dat is lekker van God. En hij weet wat goed is en hij zal dat ook doen. En waarom is het dan niet goed voor ons om het onrecht dat ons is aangedaan te vergelden. Waarom mag je niet voor je recht opkomen? De wereld van vandaag zegt dat toch? Kom voor je recht op, laat weten wie je bent, sta ervoor, sta je mannetje. Nee, ik denk dat het belangrijk is als je Jezus door jou heen laat zien. Van dit zo'n mooi plaatje. Dat je de geur van Jezus de ruimte laat vullen waar jij bent. The fragrance, zeggen ze in het Engels. Of God, of Jesus. Laat dat maar vullen. En als je wraak wilt, maak je je afhankelijk van die ander. En dan draag je het heel je leven mee, dat wil je toch niet. Laat het over aan hem. Laat het over aan hen. Wanneer jij heelheid zoekt, dan laat je Jezus zien. En ben je ook het onrecht de baas. Weet je, we verlangen naar een nieuwe wereld, allemaal. Een nieuwe wereld waarin harmonie geleefd zal worden door ons allemaal. En ik wil tenslotte een klein stukje laten zien uit de film The Sheik. Moet ik even vertellen. Dit is een stukje dat speelt helemaal op het einde van de film. Mac is de hoofdpersoon. Die heeft zijn dochtertje verloren. Dat is vermoord en verkracht. Dat is nogal wat. En dan gaat hij samen met God. Die andere man is God. Eerst was God een dikke negerin die koekjes bakte. En dat was ook, dat is ook in dat boek om aan te geven van welk beeld heb jij nou van God? En ik vind dat zo mooi. Er zijn mensen die ervan walgen. Maar ik vind het prachtig dat je je beeld van God gewoon in mag leveren. Dat het alles kan zijn. Alles. God kan alles zijn. En dan is God een oude Indiaan. En die loopt met Mac een pad in het bos. En waar zijn ze naartoe? Naar de plek waar Missy begraven is door die man. En halverwege stoppen ze. En dan zegt Mac, wacht eens eventjes. Wacht eens eventjes. Ik weet wat u van plan bent. U wilt dat ik die man ga vergeven. En dan komt dit stukje. En dat is ook gelijk het einde van de boodschap.
You burn in hell. So we're back to you as the judge. So you just let him get away with it. Nobody gets away with anything. Everything bears consequences. What he did was horrible. I'm not asking you to excuse what he did. I'm asking you to trust me to do what's right and to know what's best.
And then what?
Forgiveness doesn't establish a relationship. It's just about letting go of his throat. Mac, the pain inside is devouring you, robbing you of joy and crippling your capacity to love. You're not stuck because you can't. You're stuck because you won't.
Zullen we bidden? Vader, dank u wel voor wie u bent. U bent goed, Vader. U heeft werkelijk er alles voor over om de weg voor ons te banen. En met u mogen we elke steen die daarop ligt en in de weg ligt opruimen. Wat een geweldig perspectief. Dank u wel, Vader, dat de dood geen macht meer over ons heeft. Maar dat we mogen weten dat als wij sterven, dat dat een overgang is naar een nieuw leven samen met u. Opnieuw geboren worden in een nieuw lichaam. En dank u wel dat onze geest en onze ziel door mogen leven, door mogen groeien, maar dan in uw koninkrijk. Dank u dat we u daar in de ogen mogen kijken. Dank u wel dat u zicht hebt op onze situatie hier op aarde. Dat u niet denkt van, nou ja, het komt wel goed, het is wel goed. En nee, u bent hier, u geeft regels om ook in een zondige wereld toch met elkaar te kunnen leven op de een of andere manier. Als we kijken naar uw wet en de hadden we het vorige week ook over. Dan zien we ook hoe de wetten van al die landen op deze wereld daarop gebaseerd zijn. Gewoon omdat het nodig is. En omdat het anders nog een grotere rotzooi zou worden. En het is al zo. Ja, ernstig. De aarde is ziek, Heer. We hebben u nodig. Oh, wat hebben we u nodig. En dan zegt u, ik ben die ik ben. En ik ben erbij. U bent bij ons. U geeft ons wat nodig is. Elke dag weer. We mogen onze hand in uw hand leggen. We mogen samen de weg gaan die u al bereid heeft voor ons. Dank u wel, Heer. Dat we het onrecht achter ons mogen laten. En dat we anderen mogen laten zien dat u leeft. Ook in mij. Ook in ons. En dat we ook kunnen laten zien hoe goed het is om dat samen met u te doen. Om helemaal in de vergeving te staan. Te weten, Heer, dat we die ander gewoon lief hebben, ondanks wat hij doet. Ja, mijn broer lief hebben is niet zo moeilijk. Maar een buurman die misschien wel eens lelijk doet of zo, dat wordt het anders. We komen allemaal moeilijke mensen tegen. En dan gaat het erom, Heer, dat we loslaten. Betekent dat het altijd goed komt? Ja, dat zien we ook om ons heen. Het heeft twee partijen. Heer, en wij willen gewoon ons best doen. Wij willen kijken naar u. We willen kijken hoe u in het leven stond en zo willen we wandelen. U laten zien aan iedereen. Dank u wel dat we dat mogen weten. Dat we zo het onrecht ook de baas kunnen, omdat u bij ons bent. En omdat we niet alleen staan, maar omdat we het samen met u mogen doen. En dan komt niemand weg. Maar dan vraagt u aan ons, kun je mij vertrouwen? Heer, en dan durf ik namens mijn broers en zussen te spreken. Wij vertrouwen u. Wij willen u vertrouwen. En wij willen alles zo in uw handen leggen die rechtvaardig oordeelt. Uw naam zij geloofd, Vader. Uw naam zij verheven. We aanbidden u, we eren u en we geven u de liefde en de blijdschap van ons hart. Halleluja. Amen. Ten slotte nog het lied samen met de aanbidding.